Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. U kan tijdens deze advent luisteren naar een catechese reeks u gebracht door priester Dirk van der Linde over de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gewaardeerde luisteraar, zonder enige commentaar begin ik vandaag heel raar. Deze catechese handelt over het deeltje van de Eucharistie dat komt na de preek of na de evangelielezing en we noemen dat het credo of de geloofsbelijdenis. Mag ik u een geloofsbelijdenis voorlezen die je kunt vinden op de website van Thomas Universiteit van Leuven? En daarna moogt u zelf uw commentaar geven op dat credo. Ik geloof in God onze Vader, die de vogels in de lucht voedt en de lelies op het veld doet groeien, die alle koeien in de weide doet loeien. Ik geloof dat Hij ook ons op handen draagt en bezorgd is voor ieder van ons. Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, die ons aanspoort, het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid op onze aarde voor elkaar waar te maken. Ik geloof dat deze levenshouding ons kleurrijk maakt als de bloemen op het veld. Ik geloof in de Heilige Geest die ons door Jezus is gezonden en die ons de adem en de kracht geeft om te werken aan een goede wereld met kleuren en vertrouwen, vrede en liefde, hoop en vreugde. Amen. Jawel, beste luisteraar, wat denkt je daar nu van? Als ik dat hoor en ik zou in de kerk zitten, ik denk dat ik tegenwoordig de moed zou opbrengen om recht te staan en te zeggen: meneer pastoor, je mag uw geloofsbelijdenis houden, ik doe niet meer mee met u. Want er is geen gebenedijd woord over de moeder Gods Maria, niet over de gemeenschap van de heiligen, niet over de vergiffenis van zonden, niet over de ene heilige katholieke apostolische kerk, en nog veel minder over de verrijzenis en het eeuwig leven. Het is alsof dat wij, zogenaamde gelovigen, hier op aarde het Rijk Gods moeten maken en dat allemaal van ons afhangt. Hoe kleurrijk die geloofsbelijdenis ook wil zijn, dit is geen geloofsbelijdenis. Laat me toe dat ik het u ronduit zeg. Ik wil het u ook vierkant zeggen, maar dit is geen credo. De heilige Cyrillus van Jeruzalem schrijft: de geloofsbelijdenis is niet opgesteld volgens een idee van mensen. Uit de hele schrift is het belangrijkste bijeengebracht als een samenvatting van de geloofsleer. Een mosterdzaadje bevat veel takken in een kleine kiem. En zo balte de geloofsbelijdenis in weinig woorden het hele geloofsgoed van het Oude en het Nieuwe Testament samen. Tot daar de heilige Cyrillus. En het is ook een weelde dat specialisten gedurende tientallen jaren aan die geloofsbelijdenis van de apostelen hebben gewerkt, of aan het credo van Nicea in Constantinopel. Er hebben zoveel biddende geleerde mensen, oprecht aan gewerkt, waarom moeten wij aan die tekst nog gaan knoeien? En wanneer priesters, predikanten, catechisten vinden dat die geloofsbelijdenis te moeilijk is, dan is het aan hen om keer op keer één element uit dat credo catechetisch te duiden ten gunste van de toehoorders. Het is beter catechese te geven over het credo dan de inhoud te verzwakken, te verminken en letterlijk te verprutsen. De gelovigen die naar de kerk komen hebben het recht om de volledige kern van het geloof te ontvangen. Credo in unum Deum. Wij geloven in die ene ware God die schepper is van hemel en aarde, van al wat zichtbaar is en onzichtbaar is. En daarmee zitten we onmiddellijk in het mysterie. God is een reusachtige God en wie de geloofsbelijdenis nader wil leren kennen, kan in de catechismus van de katholieke kerk van bladzijde 59 tot bladzijde 256 studeren rond dat credo. Dit is dus onmogelijk in 30 minuten samen te vatten, maar ik raad u aan om mee te mediteren en uw eigen geloof te belijden. In het woordje belijdenis zit het woordje lijden. Christus heeft voor ons, voor onze zaligheid, voor ons eeuwig leven, geleden. Hij heeft gesproken en heeft ook het brood gebroken. Hij is dus de zalig spreker, de zalig leider en de zalig maker. En Jezus is de gezondene van de Vader en met de Vader heeft Hij samen een beter krachtige geest gezonden. Die drie ene God komt dus kernachtig gebald naar buiten in het credo. In het Oude Testament heeft God in de ontmoeting met Mozes aan de brandende braamstruik duidelijk zijn naam bekendgemaakt. Ik ben die ben. Ik ben die is. Bim bam bom. Hij is de ware God, ongeschapen schepper van hemel en aarde. Buiten hem zijn er geen andere goden. Laat ons dat ook duidelijk stellen. Er is één God en hij is de enige. Jezus zegt het ook in Johannes hoofdstuk 17, vers 3. Vader, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige ware God. God is dus de zijnde. Jesaja schrijft het in hoofdstuk 44, vers 6. Buiten God zijn er geen goden. En Gods grootheid openbaart zich in schoonheid, waarheid, goedheid, trouwe, ware liefde. Het boek Deuteronomium zegt het in hoofdstuk 6, vers 4. Luister, Israël, alleen Yahweh is onze God. En deze God is een openbarende God, die zich in zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, aan ons bekend maakt. Voor alle tijden was Jezus geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Hoe prachtig hebben die artiesten, theologen op het concilie van Nicea deze eenheid tussen God de Vader en God de Zoon uitgesproken. Deo de Deo, lumen de lumine, Deo vero de Deo vero. Die God is geboren, is niet geschapen, is geen uitvinding van mensen. Hij is werkelijk door mensen aanvaard, maar uit God geboren, één in wezen met de Vader, door wie alles geschapen is. En dan zeer hoopvol, Omwille van ons heil is Hij uit de hemel neergedaald. Uit liefde voor ons, omwille van ons geluk, omwille van onze zaligheid, om ons niet in het duister te laten vertoeven, is Hij als licht uit licht bij ons komen schitteren. En dan zeer mooi het mysterie van Kerstmis wordt verwoord. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Het is dus een openbarende God. Hij maakt zich bekend. Het is veel meer dan een ervaringsgodsdienst. We mogen God ook wel ervaren en ondervinden en zijn voorzienigheid vaststellen, maar Hij openbaart zich. Jezus is eigenlijk het kroonjuweel, waarvan de heilige Irenaeus met verschillende kerkvaders zegt, daar waar Eva ongehoorzaam was, die knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van Maria. Wat de maagd Eva heeft gebonden door haar ongeloof, heeft de maagd Maria ontbonden door haar geloof. De gelovige bij uitstek is Maria. En zij sterkt ons geloof. Zij is moeder voor alle gelovigen. En door mens te worden, heeft Jezus die donkere duisternis doorbroken. Hij is komen wandelen in wat ons wenen is, om voor een durende verbintenis ons te laten delen in zijn verrijzenis. De menswording van God en de verrijzenis van Christus zijn een historisch feit, bevestigd door de leerlingen en door ooggetuigen. Een van die zinnen weglaten is dus eigenlijk een kaakslag in Gods gelaat. Wij kunnen het credo wel commentariëren en openbrokkelen, zoals een moeder een droge boterham of een beschuit openbrokkelt in wat botermelkpap om de kindjes te laten proeven, zo kunnen wij als predikanten of catechisten het credo uitleggen aan onze gelovigen, aan zoekende mensen, maar zeker niet verarmen of verpoveren of verminken door zinnen weg te laten. We gaan een stukje verder met dat mooie credo. In het tweede deel wordt er duidelijk gezegd: Christus werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Het lijden, de moord op Gods Zoon, kunnen wij niet verzwijgen. Hij was volkomen onschuldig, zoals de goede moordenaar het heeft gezegd. In hem was niets verkeerds. Hij is gekruisigd. Dat is het ergste lijden van Christus. Onschuldig, liefdevol, is hij onder ons komen wonen en zijn liefde werd niet bemind door jaloerse overheden in het Joodse volk. En het pure jaloezie heeft men gezocht naar een valstrik om hem te kunnen beschuldigen en hem daar op basis van die beschuldiging te kunnen veroordelen tot de kruisdood. Het is dus zeer duidelijk dat er staat: hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Het lijden van Christus bestaat er ook in dat hij uitgelachen is en bespot en gekleineerd. Een van onze schilders, Jeroen Bos, heeft dat zeer mooi uitgeschilderd in een doek dat in de National Gallery in Londen te zien is, namelijk de doornenkroning. Jezus staat daar in het midden met een zacht, teder gelaat en een minzame blik. Boven hem, of iets boven hem, een paar centimeter hoger, staan twee Farizeeëse overheden en links en rechts onderaan hem, geknield, staan twee beulen. En alle vier hebben zij op hun gelaat een uitdrukking van: we hebben u vast, manneke. Je zit in onze handen, je zit in onze klauwen. Je zijt niets in onze ogen. We hebben u liggen. We gaan u kleineren en we gaan u doden. We gaan tezamen en uit met u. Uw rijk van liefde zal niet kunnen verder groeien. We feliciteren u omdat u hebt laten gevangen nemen. Het is werkelijk blikken waarbij Jeroen Bos laat zien dat hij zelf ook moet bespot en gekleineerd zijn. En dit is het ergste dat men mensen kan aandoen: hen pijnigen, hen kleineren en dan nog vreugde hebben in het kleineren en in het feit dat men de anderen overwonnen heeft. De anderen nog uitlachen en daarover binnenpret hebben. Dit is het lijden van Christus onder Pontius Pilatus en al zijn trawanten. Men heeft Christus dus letterlijk gemarteld. Hij is de eerste martelaar. Maar gelukkig weten wij intussen dat het hoofdkenmerk van Jezus' wezen een lijdende minne is, de liefde die durft lijden. En hij zelf, met een volstrekt gezag, brengt voor ons de zondag, de dag waarop de zon nooit meer ondergaat. Wij belijden daarom: hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hoort wat we daar straks of in de vorige catechese gisteren hoorden, hoe Jezus op de derde dag verscheen aan zijn leerlingen. Er waren 3 dagen voorbij gegaan toen hij als verrezen Heer zijn leerlingen bezocht en ontmoette. De Heer is verrezen. En wij belijden dan ook dat hij zal wederkomen in de heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Denk hier aan Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus heel duidelijk zegt dat hij wederkomt om ons te oordelen naar gelang dat wij hebben geleefd. En aan zijn rijk, het rijk van vrede en gerechtigheid, komt geen einde. Gods Zoon heeft dus de dood gedood. Amen en uit. Het meest duistere dat mensen kan overkomen, is overwonnen. En dan belijden wij met alle christenen verbonden ter wereld. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. In die lange geloofsbelijdenis krijgt de Heilige Geest gelukkig 4 zinnetjes. Soms wordt hij als een klein broertje doodgezwegen of bijna doodgezwegen. Zoals in de korte geloofsbelijdenis van de apostelen staat er alleen: ik geloof in de Heilige Geest. Basta. Maar hij is diegene die uit de Vader en de Zoon komt. Filioque. Met de Vader en de Zoon wordt hij ons gezonden als helper en trooster. En die krachtige geest kan door niets of door niemand worden tegengehouden. Hè? Probeer maar eens de wind tegen te houden, probeer maar eens een vurige vlam tegen te houden, of probeer maar eens een vogel in de lucht te vangen. De goddelijke geest is niet te vatten of tegen te houden. Met de Vader en de Zoon willen we die geest aanbidden, verheerlijken, want hij heeft reeds gesproken door de profeten en hij zal alle heiligen blijven bezielen om het volk van God en de mensheid te heiligen.
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Dierbare luisteraars, nog een klein stukje voor deze catechese. We naderen het slot van het credo en daar horen we heel duidelijk dat we kunnen bidden of uitspreken met de gemeenschap, altijd in communio met al de andere christenen ter wereld. Ik geloof in de ene heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Welnu, dit is een vreugde te weten dat we in communio leven met alle andere christenen. Wij zijn één kerk. Een kerk waarvan Jezus bidt of waarvoor hij bidt: Vader, mogen allen één zijn zoals wij. Jezus brengt ons bijeen. Hij is de spil waar rond alles draait en beweegt. Hij houdt ons letterlijk bijeen. En dat is die ene kerk. Heilig omdat ze door de krachtige geest bezield en bewogen wordt. Katholiek omdat katholisch betekent hier universeel, over heel de wereld verspreid. En één in gedachten. Er kunnen verschillende meningen zijn, maar een mening is een stelling. Dat is nog niet de echte eenheid. Men kan van gedachten wisselen, maar we komen uiteindelijk tot een eenheid in Christus. En apostolisch zijn we, omdat we mededelen wat we van God zelf krijgen of gekregen hebben. We belijden één doopsel tot vergeving van de zonden. Dit is heel duidelijk. Wie gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, mag mee circuleren in de onderlinge liefde van die drie goddelijke personen. Dit is ons geloof. De Vader, de Zoon en de Geest komen volledig overeen. Daarom krijgen ze in het briefje van Johannes ook de naam liefde. God is liefde. En elke mens die gedoopt is, zal ideaal gezien, vanuit met een zeker ontvankelijk hart, die oppermachtige geest ontvangen, zonder dat hij ons verplettert of vermorzelt, maar hij stroomt binnen in ons hart, hij verlicht onze Heilige Geest, opdat wij een leven zouden leiden dat God aangenaam is. Door het doopsel en ook door het sacrament van de biecht ontvangen wij vergeving van zonden. Wij krijgen een hart witter dan sneeuw. Zonden kunnen mensen dikwijls benauwen, verdrukken, beknellen of depressief maken of zelfs naar suïcide neigen, maar de barmhartigheid van God is daar om ons juist overeind te helpen, om ons terug het onbevlekte hart te geven dat een verlengenis is van het onbevlekte hart van Maria. En wat zeer hoopvol is, is dat wij geroepen zijn om eeuwig te leven. We zijn geboren om eeuwig te leven. En daarom mogen we terecht verwoorden: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Wij zijn dus optimist tot over de kisten. Dierbaren, de geloofsbelijdenis, volgens de heilige Ambrosius, is het geestelijk zegel. Het is de overdenking van ons hart en de voortdurend aanwezige goedster. Het is de schat voor onze ziel. En met de heilige Irenaeus zeggen we: Credo, homo vivens. De levende mens is de glorie van God. Homo vivens, gloria Dei. De mens die leeft van God is een glorie aan God. Wij mogen dus jubelen, zingen, danken, omdat wij God mogen kennen zoals Hij is. Eén grote vraag nog. Als Jezus zal wederkomen, zal Hij vragen: zal de mensenzoon bij zijn wederkomst nog geloof op aarde vinden? Zal hij gemeenschappen vinden met onderlinge liefde? Hij stelt die vraag, een kapitale vraag, in Lucas hoofdstuk 18, vers 8. Hij vraagt dat met heel veel liefde, met heel veel geduld. Het stemt ons hoopvol dat Jezus niets anders doet dan zijn wie hij is. Geduldige liefde, een leidende liefde en vooral wat hij ook zegt met het laatste vers van het Matthäus-evangelie, zie, ik ben met u tot op het einde van de tijden, altijd voort. Wanneer Jezus dan zegt, zal de mensenzoon bij zijn wederkeer op aarde nog geloof vinden, dan doet het hem een beetje pijn, het lijkt een kleine aanklacht te zijn, maar hij vraagt onze aandacht, opdat wij trouw zouden blijven in geloof. Want de Allerhoogste ziet hoe de mensen van vandaag zich laten opeten door oppervlakkigheden, door pietluttigheden, door uiterlijkheden. En hij is de eerste om ons te verontschuldigen. Maar toen Jezus tijdens zijn leven in Palestina deze vraag stelde, is het een zachte klacht of een zware zucht geweest van hem uit. Met de liefde waarmee Jezus ons eerst bemint, kunnen wij hem op onze beurt beminnen. Het is met een moederlijke opwelling dat Jezus het volk van God komt troosten. De vraag, zal de mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden, is hem uit de mond gevallen. Het is een pijnlijke vraag en op sommige tijdstippen kunnen we dit verstaan. En dan moet er iemand zijn die Jezus troost, dankzij hemzelf, door te zeggen, Jezus, wees maar gerust, ondanks onze zotte kuren. Meer dan ooit willen we uw Heilige Geest laten waaien, laaien, draaien, om u te troosten. De vraag van Jezus, zal de mensenzoon bij zijn wederkeer op aarde nog geloof vinden, mogen we niet onbeantwoord laten. Daarom bidden we, Heer, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp. En één woordje nog, na de credo komen de voorbeden dienen om het beste te vragen voor de kerk, voor de verantwoordelijken in de kerk, voor de leden van de kerk, voor onszelf, en niet om opnieuw te gaan preken. Soms hoor ik voorbeden, laat ons bidden voor de kerk die tegenwoordig in een zware crisis is en waar bisschoppen met elkaar overhoop liggen en waar kardinalen garnalen eten en waar ze ruzie maken over de minste onnozelheid. Laat ons bidden voor die kerk dat ze ophoudt met ruzie maken. Nee, laat ons bidden. Dit is een zeer slechte voorbede. Laat me toe dat ik het u zeg. Want van dergelijke voorbeden worden de mensen ziek, ongemakkelijk. Een voorbede is heel klaar. Vader, mogen allen één zijn zoals gij en Jezus. Dit komt uit Johannes hoofdstuk 17, vers 11. En dat is een modelvoorbede. Kort en goed. Laat ons bidden voor deze dierbare overledene, dat hij of zij deel krijgt aan de verrijzenis van Christus. Laat ons bidden voor alle treurenden, dat ze getroost worden door de Heilige Geest en door de onderlinge liefde. Kort en goed, basta. Goede dag, tot de volgende catechese.
je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Garde-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un.
Tot zover de adventscatechese voor vandaag, gebracht door priester Dirk van der Linden. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende adventstijd.